Wij als kinderen Gods, als nieuwe schepselen in Christus Jezus, in een positie, een juridische positie, daar gaat het allemaal om, voor God, wij zijn toegevoegd aan Christus. We zijn één plant met hem geworden, we zijn toegevoegd daarmee ook aan dat lichaam van Christus, namelijk in hem en daarmee in zijn lichaam gedoopt. Dat is wat geestesdoop naar Bijbelse maatstaven is. En dat zijn de enige echte maatstaven, normen, zoals u begrijpt. Waarna de vraag is wat we eigenlijk in dat huis moeten. In dat lichaam. En ik ontkom er niet aan om u mee te nemen naar Romeinen hoofdstuk 12... wat volgens de, laten we zeggen, klassieke indeling van de Romeinenbrief het begin is van wat men noemt het praktische gedeelte. In hoofdstuk 6, 7 en 8 waren we daar ook eigenlijk al. Daar ging het meer om de gemeente, de gelovigen, positioneel. En vanaf Romeinen 12 gaat het om de praktische uitwerking daarvan. Namelijk, oké, dat weten wij dan. Wij leven niet onder de heerschappij van zonde, van de dood of van de wet, maar onder de leiding van de geest. Maar wat nu verder? Hoe ziet dat eruit? En dat wordt uiteengezet vanaf hoofdstuk 12. Eigenlijk sluit hoofdstuk 12 naadloos aan, in elk geval op hoofdstuk 8. En Romeinen 12 zegt, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat wil zeggen door wat God voor ons gedaan heeft, dat wil zeggen de wijze waarop hij zich over ons heeft ontfermd, met een uitdrukking trouwens uit het Oude Testament in het algemeen, en in het bijzonder uit Hosea. Wij die Gods volk zijn geworden, niet meer Lo-Ami, maar Ami, niet meer Lo-Ruhama, maar Ruhama. Het volk Gods in deze tegenwoordige tijd, dat is niet het Joodse volk, dat is de gemeente. Zijn wij als gelovigen. Het Joodse volk komt later aan de beurt, want vele eersten zouden laatsten zijn. Nou, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt, dit wil zeggen niet uw lichaam in de zin van dat is de gemeente, maar uw lichamen, meervoud, dat wil zeggen dat is gewoon ons vleeselijk lichaam. Het gaat over de leden die we zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid uit hoofdstuk 6. Dat gij uw lichaam stelt tot levende, heilige en gode welbehagelijke offeranden, welke is uw redelijke godsdienst. Daar staat nogal wat hoor, met al die bijvoeglijke naamwoorden ertussen. Dat gij uw lichaam stelt tot levend offer, tot heilig offer, tot Gode welbehagelijk offer. U weet hoe dat was onder het Oude Testament. Men werd geacht bij gelegenheid, welke dan ook, men werd bij gelegenheid geacht iets te offeren. Onder het nieuwe verbond worden wij ook iets geacht te offeren, want het oude verbond is illustratief voor, is uitbeelding van het nieuwe verbond. En eigenlijk moet ik even doorbladeren naar de Hebreeënbrief. Dat doe ik niet, omdat ik dan een heleboel verschillende schriftplaatsen in de Hebreeën. Ik moet lezen waar steeds opnieuw hetzelfde staat. Namelijk, de Heer Jezus Christus zelf stond op uit de dood nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. En wat deed hij daarna? Hij werd aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar hoge priesters worden geacht wat te offeren. Zodat het ook noodzakelijk was dat deze iets had om te offeren, zo ongeveer staat het dan. Hè? En wat offerde hij? Zijn lichaam. Oh ja, aan het kruis van Golgotha, en dan zijn we er meteen weer af. Dan zijn we alles kwijt weer. Want dat was wel zo, maar daar gaat het niet over. Dat kan trouwens helemaal niet waar zijn. Ik hoop dat u meteen wakker bent, hè? Zo zonde van de tijd anders. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, Toen gaf hij zijn lichaam. Je zou kunnen zeggen, hij deed dat. Nee, je moet zeggen, hij deed dat in dienst van God. Hiertoe was hij in die uren gekomen. En zijn lichaam stierf aan het kruis van Golgotha. Dan zeggen wij, hij had er heel wat voor over. Dus het was een offer. Denken wij. En taalkundig is daar ook niks tegen in te brengen. Maar de vraag is alleen, noemt de Bijbel het ook zo? Want een offer wil men niet zeggen dat men iets opgeeft. Dat is bij het schaken zo. Dat offert men dames. Eentje maar, want meer zijn er niet. Maar vooruit maar weer. Het is trouwens in de praktijk van het leven ook al moeilijk om een dame te houden. Maar vooruit. Ja. He, maar offer is niet maar wat opgeven. Offeren is offreren. Is aanbieden. Als men iets geeft aan een hoger geplaatste, heb ik uit Van Dales Groot Nederlands Woordenboek. Als men iets offert, dan is dat een aanbieden aan iemand die hoger is. Een koning en in de eerste plaats, in hoogste instantie, God. En toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, gaf hij toen zijn aardse lichaam, dat hij ontvangen, gaf hij dat toen aan God. Die zal er niet veel aan gehad hebben, want daarna was hij dood. Nou ja, oké. Was het kruis dan een altaar? Van hout? Ken uw Bijbel. Een altaar moest gemaakt zijn van steen en geen tichelstenen, want dat is de Heer een gruwel, omdat tichelstenen, bakstenen een uitbeelding zijn van de werken van de natuurlijke mens. Hij imiteert iets en maakt iets na. Het moest natuursteen zijn, als dat er niet was, dan maar zand op een bult. Maar in ieder geval van steen. En het kruis was geen altaar, het kruis was een slachtbank. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dat was niet een offer in de gewone normale betekenis van het woord. Hij gaf al iets op, maar dat is niet offeren. Bovendien staat een ei werd gesteld. Ik zoek het niet, je hebt ruim de tijd om dat op te zoeken. Voor mijn part een jaar. Om het na te zoeken in de Hebreeënbrief. Hij stond op uit de dood en werd van Gods wegen gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met de woorden uit Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen werd hij hoge priester, moest hij wat offeren, want het hoort zo, volgens de Oud-Testamentische illustratie. Maar toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, was hij niet opgestaan uit de dood, was hij dus ook geen hoge priester. Niet naar het nieuwe verbond, want dat werd hij pas in zijn opstanding. En ook niet naar het oude verbond, want hij was, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Dat was Hebreeën 7, waar dat staat. Dus dat klopt niet. Wat offerde hij dan? Zijn lichaam. Hoezo zijn lichaam? Zijn opstandingslichaam. En meer specifiek, zijn lichaam, het welk is de gemeente. Want dat is wat in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt. Het wordt gemist omdat men, maar die heb ik van de week al een keer geroepen, ik roep hem dus nu nog een keer, omdat men geneigd is alles wat spreekt over een werk van Christus terug te verwijzen naar zijn lijden en sterven aan het kruis. Dat is het werk van Christus. En dat is niet waar natuurlijk. Sterker nog, dat was het werk van Christus. Dat was het werk van Jezus. Maar het werk van Christus is in onze dag heel wat anders. Dat is zijn hoge priesterlijk werk waarin hij verantwoordelijk gesteld is voor zijn volk, dan wel zijn huis, want zo heet het in Hebreeën 3, namelijk voor de gemeente waarvan hij hoofd is. En wat elders heet hoofd van de gemeente, heet in de Hebreeënbrief hoge priester van zijn volk. En als hij wat offerde als hoge priester, zijn lichaam namelijk, want dat staat er, dan heeft hij dus na zijn opstanding zijn lichaam geofferd. Dat heeft met het kruis niks meer van doen. Zie. En in de praktijk, dat lichaam is inderdaad de gemeente. Zal ik u dat eens voorlezen? Het is een hele moeilijke deze. Uit Hebreeën hoofdstuk 10. Omdat u begrijpt hoe het er met ons voor staat. Dat we geen andere optie hebben. Terwijl u bladert, praat ik gewoon door. En zeg, ja, er zijn er altijd, ook onder ons hier, zijn er altijd die denken dat je Bijbelse waarheid, dat je die op een of andere wijze moet inpassen in je leven en in je wereldbeschouwing, in je opvoeding en alles wat je hier op aarde geleerd hebt enzovoort. En omdat het er niet helemaal in past, kan je ook onderscheid maken en zeggen, ja, maar dit staat er wel, maar is dat eigenlijk wel belangrijk voor je zaligheid of zo? Nee, niet echt. Oké, dan laten we dat weg. Want je moet natuurlijk niet te veel hebben wat je moet inpassen in je leven van vandaag, want dan wordt het zo anders van. Beste mensen, de bedoeling is dat het totaal anders wordt, dat het vervangen wordt. Het is niet een kwestie van inpassen. En als het toch een kwestie van inpas is, ligt die precies andersom. Punt 1, wij zijn gekocht en betaald. We zijn het eigendom des Heren. We zijn dienstknechten God zonder het nieuwe verbond. En je mag blij zijn als je de gelegenheid krijgt om nog wat in te passen van je oude leven daarin. Het ligt precies andersom. Kortom, we moeten weten wie wij in Christus geworden zijn. Dat is de realiteit. Dat andere is flauwekul. Dat is wat ons opgedrongen wordt van buitenaf. Uit de goddeloze wereld die de waarheid per definitie niet wil kennen. Dat is makkelijk aantoonbaar trouwens dat het zo is. Men wil niet weten hoe het werkelijk is. En ik heb het niet eens maar alleen over Bijbelse waarheid. Ik heb het over de wereld in het algemeen. Wij naïvelingen, wij gemiddelde HBS'ers noem ik ze vroeger. Ik heb er het recht niet toe, want zover heb ik het zelfs niet gebracht, zal ik maar zeggen. Maar goed, maar onder HBS'ers versta ik mensen die denken dat de wetenschap, dat is alles wat er is en wat de mens kan enzovoort. En ze hebben niet voldoende doorgeleerd om te weten dat het ook allemaal maar flauwekul is en dat men niet zeker weet en dat men maar wat aanrommelt. Ik kan tegenwoordig zeggen, want er zijn geen HBS'ers. Zijn er nog HBS'ers in? Boven de 80. Nou ja, goed. Laat maar zitten, hè. Maar in een wereld waarin alles achterhaald wordt in steeds hoger tempo, waarin de omstandigheden steeds sneller veranderen enzovoort, en dan praten over de wetenschap heeft aangetoond, de wetenschap heeft nog nooit iets anders aangetoond dan 1 plus 1 is 2, en dat berust in hoge mate nog op een afspraak ook. Dus vooruit maar weer. Hè? En dat woord van God, daar blijven we staan. En dat zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Waarin God zijn werk doet. Zie? Bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En de eerste die bekwaam gemaakt werd om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, de eerste die dat beloofde eeuwig leven ontving, was de Heer Jezus Christus. En als eerste kreeg hij dus eerst geboorterecht, werd hij tot zoon gesteld. Hij was van eeuwigheid, maar hij werd tot zoon gesteld heden, op de dag van zijn opstanding. Dat niet strookt met de klassieke opvattingen die pas zijn uitgevonden in 300 zoveel van onze jaartelling, daar heb ik niks mee te maken. Het gaat over wat de Bijbel leert. En daar kan geen oneenigheid over zijn. De Bijbel is duidelijk genoeg. Maar ook in de theologische wereld is de zaak omgedraaid. Men heeft zelf iets bedacht en daarna probeert men de Bijbel voor zover mogelijk in te passen in die leren. Voor zover niet mogelijk verklaart men het weg als, nou ja, dat is ook niet woord van God. Het is even door zo geweest, ook in onze dagen. Maar de situatie is andersom. In den beginne niet de mens, in den beginne God. In den beginne het woord. En al wat er is, is daaruit voortgekomen. Wat is dus belangrijk, wat is waarheid? God en zijn woord. En alle ellende van de mens komt in hoge mate voort in de praktijk. Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk uit zijn zondige natuur. Maar zo wat? Het komt voort uit ongeloof, want God rekent geloof tot gerechtigheid. Weg zonder problemen. Ben ik serieus? God stelde de Heer Jezus tot hoge priester en hij offerde wat. Hebreeën 10 heb u inmiddels gevonden. Er staat eerst in de eerste verse van Hebreeën 10, wat ik eerder van de week genoemd heb. Elk jaar opnieuw grote verzoendag vieren is elk jaar opnieuw gedachtenis der zonde. En verzoendag is leuk, maar het werkt niet. Het is een leuk verhaal, maar het is een illustratie. Het is een plaatje. Het is een analogie. Het is een beeld van hoe eenmaal dat zondeprobleem definitief zou worden opgelost. En hoe uiteindelijk de hoge priester zou ingaan in het heilige der heiligen tot achter het voorhangsel. En daar bloed leven. Zijn eigen bloed, niet van sieren en mokken, maar uiteindelijk zijn eigen bloed, want dat staat in hoofdstuk 9, zou brengen in het heiligdom en wel op de troon, namelijk op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En staat er ook in Hebreeën 9, ontleend aan Leviticus 16 natuurlijk. En als het zover is dat je hoge priester ingaat in het heilige der heiligen op grote verzoendag, dan moet de dienst in het heilige, het eerste vertrek van de tabernakel, gestopt zijn. Wat op zich een wonder is, want het ging dag en nacht alle dagen door. Behalve op de grootste dag van het jaar, grote verzoendag, stoppen met de dienst in het heilige. Er staat bij waarom dat was. Hier in Hebreeën 9 wordt verklaard waarom het was. Er wordt gezegd, daar komt omdat de dienst in het heilige een beeld is van het leven onder de wet, onder het oude verbond. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, wordt de dienst onder de wet beëindigd. Want we leven niet onder de wet. Dan telt het nieuwe verbond. Zie? Dan nadert men tot de mercy seat. De Engelsen weten precies wat dat is. Wij Nederlanders weten dat niet, maar dat is de naam hier in Hebreeën 4 al voor het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. En bij ons is het vertaald naar troon der genade. De troon der genade. Het is niet maar een troon in de hemel als zodanig. Nee, het is ontleend aan het beeld van grote verzoendag. Zie? Waar het leven, bloed, het leven van het nieuwe verbond, het leven van de hoge priester zelf eigenlijk, want de hoge priester, Nieuwtestamentse hoge priester, ging in met zijn eigen bloed, waar dat bloed, dat leven geplaatst is op de troon. Nee, niet een beetje ingepast in het heilige, maar gebracht in het heilige der heiligen, op de troon. Als ik nog eens wat zeg, ik mag het niet meer doen, want we lopen alweer tegen het einde van de week. Maar goed, ik heb het er nu toch over. Heb je dat ooit gelezen over hoe dat, ik ga het niet opzoeken, want het duurt me zo lang, hè. Heb je het ooit gelezen over die twee bokken op grote verzoendag? De een wordt geslacht en het bloed van die ene bok wordt met nog wat anders gebracht in het heiligdom, wordt gesprenkeld op de grond vanaf het altaar helemaal naar binnen, het heilige door, achter het voorhangsel, tot op het verzoendeksel. Vandaar dat Hebreeën 10 vanaf vers 19 spreekt over een verse, levende weg tot in het heiligdom. Een weg die hij ons ingewijd heeft als de hoge priester van het nieuwe verbond. Een levende weg, een bloedige weg. Dat bloed komt van die ene bok, maar het offer, of hoe je dat maar noemen moet, bestond uit twee bokken. De een daarvan wordt er bloed gebracht in het heiligdom, en de ander wordt gejaagd buiten de legerplaats. En ik weet niet hoe dat komt, maar eerlijk gezegd heb ik nog nooit een goede verklaring daarvan gelezen. En ik weet niet hoe het komt. Ja, ik weet hoe het komt. Het komt omdat men altijd gefixeerd is op de dood, het lijden, de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En bij bloed denkt men aan dood in plaats van aan leven. En daarom komt men er niet uit. Maar de verklaring is heel simpel. Die twee bokken zijn een beeld van Christus, maar daarmee ook van u en mij. In onze tegenwoordige bedeling. Want het is grote verzoendag, zegt Hebreeën. Nog steeds. En de clue is, ons leven is met Christus, ons bloed. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Dat is Colossense 3. In het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf, zegt Hebreeën 9 daarover, want dat is het heilige der heiligen. Uiteindelijk de hemel zelf, maar in de eerste plaats het nieuw verbond. En langs de andere kant bezien, zijn wij terechtgekomen buiten de legerplaats. Aan de ene kant, we hebben een positie in de hemel zelf, met Christus gezet in de hemel. Aan de andere kant, wij zijn hier op aarde buiten de legerplaats en dragen de smaadheid van Christus. En we leven waar het eigenlijk niet kan, want het is een woestijn. Buiten de legerplaats, in de dagen van Leviticus en Exodus enzovoorts. Dat kan eigenlijk niet en toch leven wij daar. Daarom is het jammer dat men dan bedenkt van, nou ja, het ene bok werd gedood en zijn bloed werd gebracht in het heiligdom. En de andere bok werd gejaagd in de woestijn en daar is hij ook noodlottig aan zijn einde gekomen. Dan zeg ik, ja, dat geldt voor alle levende wezens tot op heden. Ze zijn tot op heden altijd noodlottig aan hun einde gekomen. Dus enige symbolische betekenis heeft het niet. Nee, de clue is juist dat onze positie is enerzijds in de hemel, anderzijds buiten de legerplaats. En het mag niet moeilijk zijn, want er staat over, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Want uw leven, want gij zijt gestorven en uw leven, bloed, uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat is de hemel. Colossense 3. En Hebreeën heb ik inmiddels voor me liggen. En Hebreeën 13 zegt, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Waar is Christus? In de hemel. Gezet. Op de allerhoogste troon, de troon der genade. Maar je kunt ook zeggen, in de wereld is hij nog steeds de verworpene. De buitengeworpene. Primair buiten de legerplaats, zo heet het. Maar iedereen weet, dat is echt waar, iedereen weet dat de legerplaats in Hebreeën 13, als er al een naam was bij die legerplaats, was het de naam Jeruzalem. Niet alleen staande voor de Joden, maar ook specifiek voor het Jodendom. Want in een religieuze wereld is er voor de hoge priester van het nieuwe verbond geen plaats. Hij is buiten geworpen. En als het ooit zo was, is dat in onze dagen zo. Want in onze dagen geldt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En dat zei de Heer tot wat notabene gemeente genoemd wordt. Er staat in Openbaring 3. Gemeente Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Men heeft de Heer Jezus buiten geworpen. En onze positie als gelovigen is niet meer dan die van onze Heer. Dat wil zeggen, we hebben een positie in de hemel en wat hier de aarde betreft, hier zijn we buiten geworpen. Bovendien, als we de Heer willen vinden hier op aarde, dan vinden we hem alleen buiten de legerplaats. Laat ons dan tot hem uitgaan. Die verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Wij doen dat ook bewust. Uitgaan buiten de legerplaats. Wat wij bewust doen als gelovigen is deze wereld achter ons laten. Ik heb een paar mooie uitdrukkingen die u in dat verband kunt gebruiken. Zoals, want die is mijn worst, dat is een hele mooie. Er zijn een stuk of 70 uitdrukkingen in het Nederlands met dezelfde betekenis. Laat maar zitten, is er ook een. Maar goed, probeer de rest te vermijden. We laten het achter ons, we gaan eruit. Want buiten vinden wij de Heer die net zo goed buiten geworpen is. En dat dat niet populair is, is omdat wij daar smaadheid dragen. Verworpen zijn met Christus. De Heer zei, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En dan zei hij, mij verwonder je daar niet over. Zo is het nou eenmaal. En daarom richten wij ons op die zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Want in de toekomst zullen de rollen omgedraaid worden. Dan zal de Heer ook op aarde op zijn troon zitten. En degenen die niet gewild hadden dat deze over hen koning zou zijn, die zullen buitengeworpen worden. Het is niet anders. Nou goed, wat lezen wij in Hebreeën 10, want daarin waren wij onderweg. Hebreeën 10, daar lezen wij vers 4, om even aan te sluiten bij wat we net bespraken over Grote Zondag. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En het ritueel dus onder de wet is inderdaad niet anders dan ritueel, met natuurlijk een typologische betekenis. Daarom, vers 5, daarom, komende in de wereld, zegt hij, wie is hij? Ja, ik moet hem iets specifieker hebben hoor. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Christus dus, inderdaad, de opgestane. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat zijn woorden die inderdaad op de Heer Jezus Christus van toepassing zijn, maar niet ter gelegenheid van wat wij noemen zijn incarnatie, zijn menswording, maar ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Toen verscheen daar de eerstgeborene. De eerste van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En toen zei hij, slachtoffer en offerande, die van het oude verbond hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, implicerend dat die offers van het oude verbond in de eerste plaats een uitbeelding waren van het offer van de Heer Jezus Christus onder het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond begint heus pas bij de opstanding van de Heer Jezus. En onder het oude verbond bracht men, offerde men stieren en bokken. Onder het nieuwe verbond offert men zichzelf. Onder het oude verbond, Hebreeën 9, u leest het maar na. Onder het oude verbond ging de hoge priester eenmaal per jaar in het heiligdom met het bloed van stieren en bokken. Maar bij het aanbreken van het nieuwe verbond ging de hoge priester van het nieuwe verbond in het heiligdom met zijn eigen bloed, staat er. Of door zijn eigen bloed eigenlijk. Met zijn eigen leven. En dus ook met zijn eigen lichaam, logischerwijze. En dat is wat hier gezegd wordt. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer, dan wel offerande. Hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, dat is een tussenzin en dan weer een keer, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Het is heel makkelijk om te zeggen, nou ja, dat hij Leed en stierf aan het kruis is in overeenstemming, was in overeenstemming met de wil van God. En dat is ook zo. Maar de vraag is alleen, gaat het daarover? Het antwoord is uiteraard nee, daar gaat het niet over. Het gaat over wat daarna kwam. Over dat u werd opgewekt tot heerlijkheid des vaders en zo in nieuwheid des levens wandelen zou. Romeinen 6. Ik kom om uw wil te doen. En let op wat erbij staat. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Dat wil zeggen, die uitdrukking, offerande hebt gij niet gewild, slaat op de offers die gebracht werden onder de wet. Zie. Maar in de dagen van de wet werden deze uitspraken gedaan, want het is ontleend aan Psalm 40, als ik mij goed herinner. Offers voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid enzovoort. Komt in Psalm 40, is ontleend aan, aan de oud-testamentische instellingen. Nou ja, ik ga er maar toch maar niet verder op in, op die Psalm 40, anders verdwaal ik zo ver. Maar ik blijf bij Hebreeën hoofdstuk 10. Maar toen sprak hij, vers 9, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dat is de toevoeging. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En het eerste werd weggenomen niet bij de geboorte van de Heer Jezus, niet met zijn menswording of zo, maar bij zijn dood en opstanding. Hij nam het eerste weg en in het eerste het hele oude verbond, maar eigenlijk een hele oude schepping, de oude mens. En ook de oud-testamentische inzettingen en offers neemt hij weg om het tweede te stellen. Dat wil zeggen, de nieuwe mens, de laatste Adam, de tweede Adam, hoe voelt het maar heet, een nieuwe schepping, een nieuw verbond en zo verder. En dan vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Goed lezen. Daar verschijnt deze opgestane uit de dood en zegt, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Om te wandelen tot heerlijkheid des vaders en de nieuwheid des levens. Kortom, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dit was wat van tevoren geschreven is. Hier ben ik dan. Nu is het zover. Hier ben ik om uw wil te doen. En hier wordt toegevoegd in vers 10, dat wij die geloven, wij die zijn huis, dan wel zijn volk zijn, in deze wil van God, die door de Heer Jezus zou uitgevoerd worden, geheiligd zijn. Maar wat was die wil van God? Nou ja, het staat er weer achter. Maar het is al gezegd. Dat hij als hoge priester ook iets zou offeren, net als onder het oude verbond, namelijk zijn lichaam. En in die wil van God, dat hij zijn lichaam zou offeren, zijn wij geheiligd. Daarna moet u ook nog begrijpen, maar je kunt het ook hieruit concluderen, dat offeren en heiligen min of meer hetzelfde is. Want iets dat geofferd wordt, wordt gewijd, gegeven aan God. En iets wat geheiligd wordt, wordt gesteld in de dienst aan God. Al waren het ook kachelpoken. Dat voorbeeld hou ik er altijd in. Want ja, zijn wij nou heilig of zijn wij niet heilig? En moet je heilig verklaard worden? En zo ja, waarom niet? En hoezo pas na je dood? Door een man die altijd maar om die bloemen zeurt. Maar wat is het dan? Hoezo heilig? De Bijbel is eenvoudig genoeg. Die zegt, de Heer zegt, spreekt zelfs in de Bijbel over heilige voorwerpen. Dat waren de krouwelen en wat het maar waren. Poken denk ik altijd. Dat spul waarmee het vuur op het altaar werd opgestookt. Die voorwerpen, die dingen waren heilig. Waarom? Omdat ze niet voor het algemeen gebruik waren, maar bestemd waren voor het altaar des Heren. Er waren heel wat heilige vaten in de tempel. In het Nieuwe Testament heet dat vaten der ere, of ter ere. Wanneer is iets of iemand heilig? Als hij gewijd is aan de dienst aan God. Niet als hij God dient. Dat is een latere fase, maar als hij gewijd is aan de dienst aan God. En de levieten, dat wil zeggen diegene uit de zonen van Aaron, werden als zodanig zelfs geboren. Ze waren Aaronieten en dus priesters op grond van geboorte. Of ze het ambt ook uitoefenden, ja, dat is een vervolg op het verhaal. En u begrijpt wat dat illustreert. Het illustreert dat wij die wedergeboren zijn, per definitie priesters zijn, eerstelingen. Wij zijn daarom heilig en daarom worden de gelovigen in de Bijbel aangeschreven als heiligen. Weet je waar ik aan denk? When the saints go marching in, denk ik dan aan. Hè? En bij saints denk je niet aan de hele santenkraam van de Rooms-Katholieken. Weet je wat een santenkraam is? Een uitstalling van sinten, santen. De hele verzameling heiligen, dat is een santenkraam. Ja, nou goed. Maar bij saints denk je niet aan de hele santenkraam, maar bij saints denk je aan alle gelovigen. In het Engels kun je het zo zingen, dan weet men dat nog in het Nederlands niet meer. Hè? De saints, de heiligen, de geheiligden in Christus Jezus. Hoezo? Geroepen heiligen, van geboorte namelijk. Wij zijn heilig. Daarom zouden we ook heilig wandelen. Wij zijn priesters. Daarom ook zouden wij een priestelijke taak vervullen en niet andersom. En wat de oude schepping betreft, wij worden geboren als zondaars. En dus wat gaan wij doen als wij wat gaan doen? Zondigen. Dat is simpel. En door wedergeboorte zijn wij geheiligd. Geboren tot dienst aan God en daartoe ook bekwaam enzovoort. Zit er allemaal ingeschapen om zo te zeggen. Het is het leven van Christus in ons. En dus, we gaan wat doen, we gaan wat dan doen. Wandelen tot heerlijkheid des Vaders, namelijk wandelen in nieuwheid des levens, namelijk wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. Je moet zeggen, maar jullie zijn wel erg fanatiek hoor, wel erg extreem. Wat is er extreem aan, dat je daar zo'n ding ziet staan met twee wielen en trappers in het midden. Er zitten trappers in het midden, anders is het een bandrecorder. Hè? Maar er zitten trappers in het midden, twee wielen, daar weet je dat is een fiets. Wat ga je daarmee doen? Fietsen. Dan moet je niet zeggen, wat doen jullie extreem? Er is niks extreems aan, dat ding is daarvoor. Dient nergens anders toe. En wij die kinderen God zijn geworden, dienen nergens anders toe. We zijn wedergeboren op dat. Hebben wij al gelezen uit Romeinen 6 en nogal wat andere schriftplaatsen. En nu zijn we langs een andere route bij dezelfde waarheid. Daar verscheen de Heer Jezus Christus, stond op uit de dood. En zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Hoezo? Nou, er is in de rol des boeks is van mij geschreven. En niet alleen in Psalm 40, waaruit geciteerd wordt. En wat zei de Vader toen tegen hem? Dat staat in hoofdstukken hiervoor in Hebreeën 9. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Want er moet een datum op, zei de notaris. Dus officiële toepassing van het erfrecht. Dus er moet een datum bij. Heden verschenen en nooit meer verdwenen. Hè? Gij zijt mijn zoon, mijn erfgenaam. En God zei het. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En als priester zou je wat offeren en wat offerde hij? Zijn lichaam. Wat is zijn lichaam? Dat zijn wij. Vandaar dat wij in die wil van God geheiligd zijn. Dat is niet ver gezocht. Dit is hoofdstuk 10. Al die voorgaande hoofdstukken gaan daarover. Dat weet iedereen. Waar gaat Hebreeën over? Je kan het gewoon in een encyclopie. Gewoon kan je dat vinden. Brief aan de Hebreeën. Geschreven tegen de judaïserende christenen. Tegen degene die zichzelf als christenen onder de Joodse wet wilden plaatsen. En dus onder het oude verbond. Daar gaat het over. En wat de apostel uiteenzet vanaf hoofdstuk 1 is de heer Jezus. Nadat, in een tussenzin alleen maar. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Dat is dus zijn kruisiging. Is sindsdien, en het was alleen maar een tussenzin, die kruisiging. Is gezeten aan de rechterhand God, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, want dat was hij niet. Uitnemende naam boven hen geërfd, op een bepaalde dag heeft hij die erfenis ontvangen, enzovoort. En sindsdien zou hij inmiddels Hebreeën 2 vele zonen tot heerlijkheid leiden. En hij doet dat onder de officiële titel hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is als zodanig aangesteld en hij is getrouw over heel zijn huis waarover hij is aangesteld. Inmiddels ben ik in Hebreeën hoofdstuk 3. En zoals Mozes het volk Israël zou brengen door de woestijn naar het beloofde land, zo leidt Christus, die meer is dan Mozes, die de hoge priester is van het nieuwe verbond, die leidt ons naar ons beloofde land. Dat is hoofdstuk 4. En wij zouden ons daaraan overgeven aan zijn leiderschap, aan het leiderschap niet van Mozes, maar het leiderschap van Christus. En dus zouden we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is het eind van hoofdstuk 4. Het is heel simpel uiteenzetten, je moet alleen wel bij de les blijven. Het gaat over onze positie nu. Niet levend onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond zijn wij op voorhand gewijd, geheiligd, gewijd aan de dienst van God. Want wij zijn als lichaam van Christus geofferd en daarmee aangesteld in de dienst aan God. Een volk voor zijn naam, heet het dan ook in Handelingen hoofdstuk 15. Nee, dat is gebeurd voordat wij er deel van uitmaakten, maar wij zijn in dat lichaam gedoopt, hebben wij gelezen. We zijn daaraan toegevoegd, we zijn hem ingeplant en met hem één en sindsdien zijn wij eeuwig met hem. Ik ken niemand meer, lotsgemeenste heet dat. O blijde dag, o zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. We zijn inderdaad ingeplant in Christus en daarom met hem verbonden. Ja, soms moet je even naar achteren. Vers 10 waren wij van Hebreeën 10. In welke wil, dat hij zijn lichaam offerde. Dat hij het eerste wegnam om het tweede te stellen. In die wil zijn wij geheiligd. Met andere woorden, ook voor ons geldt, hij heeft het eerste weggenomen en heeft het tweede gesteld. En ik blijf zeggen, zolang je blijft proberen om dat tweede, geheel of gedeeltelijk, maar in de praktijk gedeeltelijk, in te passen in het eerste, ben je nogal godslasterlijk bezig, hoor. Om niet te zeggen antichristelijk. Hij heeft rigoureus afgerekend met het oude. En wij zouden de consequenties daaruit trekken. Anders betekent het immers niet. Dit is niet maar theorie. Hier wordt medegedeeld hoe de zaken ervoor staan. Zoals je advocaat je dat bij gelegenheid voorhoudt. En zegt, nou kijk, zo staan de zaken ervoor. Staan we zwak, staan we sterk of wat. Enzovoorts. Onze juridische positie, of we een been hebben om op te staan. Ja, wij hebben een been om op te staan, maar het is wel het rechter. U weet wel, van links en rechts en van niet hinken op twee gedachten en zo. Hoe de Bijbel daarover spreekt, hè? Volstrekt Bijbelse symboliek. In welke wil wij geheiligd zijn? Er staat ook achter wat ik al gezegd heb, namelijk door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En onthoud die eenmaal, want dit is hetzelfde eenmaal als uit Romeinen 6. Weet u nog? Van een paar dagen terug. Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat betekent niet maar één keer, dat betekent dat het eenmalig was. Once and for all. Eens en voor altijd. En dat hij leeft, leeft hij Goden. En datzelfde eenmaal komt hier terug in dezelfde setting. Of hoe heet zoiets? In dezelfde verband, dezelfde context. In welke wil wij geheiligd zijn? Let op, dat is gebeurd. Wij zijn heilig. Wij zijn geplaatst in de dienst van God. Onder het nieuwe verbod. En niet onder het oude. En wel door de offerande, het offer van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. En nogmaals, dat was niet zijn menselijk lichaam hier op aarde. Dat werd niet geofferd, dat werd geslacht aan een kruis. Heeft me er altijd niks van doen. En er kwam bovendien heus geen priester aan te pas. Het gaat over zijn opstanding. Hier ben ik om uw wil te doen. Het zijn woorden gesproken door ons hoofd. En wij hebben daarna dus helemaal geen andere keuze. En als u dus vraagt naar de norm voor het christelijk leven, nou die begint met, wij zijn het eigendom van Christus, we maken deel uit van zijn lichaam en wat hij doet, daarin zijn wij betrokken. Gewijd aan de dienst van God. Niet Christus gewijd aan onze dienst, maar wij gewijd aan zijn dienst. Zie. Nou goed, dan gaat het verder over. Lees ik vers 14. Want met één offer, komt hij nog een keer. Met één offer heeft hij in eeuwigheid, dat wil zeggen voor altijd. Dan zie je dat eens en for all, hè. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt gemaakt, degenen die geheiligd worden. Dat wil zeggen, met één offer heeft hij u en mij, dat wil zeggen, ons als gelovigen, volmaakt gesteld. Vandaar dat er staat dat wij volmaakt zijn in Christus, in principe. U weet wel, dat is weliswaar die baby, er moet nog wat aan groeien, maar het kind als zodanig is volmaakt en mankeert niks aan. Dat is onze positie voor God. Dus we hebben ook geen excuus, daarom hebben we ook zo'n lied. Er is voor mij geen reden niet in zijn dienst te staan. We hebben geen excuus, jammer voor u, is geen excuus. Soms denk ik dat het zonder probleem door mensen in leven wordt gehouden, gecultiveerd wordt, om een excuus te hebben om niet de Heer te hoeven te dienen. Te zeggen, nou ja, maar de Heer kan mij niet gebruiken. Ik deug niet, klinkt heel vroom. Daar deug ik niet voor. Wat moet hij nou met mij? Ik kan bovendien niks. Ik heb mijn HBS. Zoiets, hè. Nee, wij hebben geen excuus. Hij heeft ons bekwaam gemaakt daarvoor. Nou goed. In één keer. En hierbij sluit dus inderdaad weer aan terug Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen God, dat gij uw lichamen individueel stelt tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer, het welk is uw redelijke godsdienst. Weet u nog, de redelijke onvervalste melk uit 1 Petrus 2, de logos, het woord betreffende, maar ook de logica betreffende. Dat wil zeggen, redelijke godsdienst is een dienst van woord. Onze godsdienst bestaat daaruit dat wij onze lichamen stellen tot levend offer, of gewoon tot offer, of die andere woorden heb ik het zo nog even. Wij stellen onze lichamen tot offer, en wat heeft het in de praktijk voor consequenties? Wel simpelweg dat we dus ons voeden met dat woord van God. Zodat hij via zijn woord ook daadwerkelijk bezit van ons kan nemen, dan wel ons kan inschakelen in zijn plan. Zijn leven in ons kan brengen, ons kan coördineren, als dat ons kan organiseren, als dat de goede uitdrukkingen zijn. Maar ook logisch is het, hè? Onder het oude verbond bracht men een deel van zijn bezit aan de Heer als offer. Sommigen propageren dat ook, vinden dat je als christen tienden moet betalen. Dan moet ik u zeggen, ja, zo gemakkelijk kom je er niet af. Meestal gaat de discussie daarover of dat niet wat veel is dan, hè, die tienden. Dan moet ik u zeggen, nou, je mag blij zijn als je er bij de fiscus afkomt met je tienden. Kom. Wanneer was dat? In de 1568 tot, wanneer was de 80-jarige oorlog ook alweer? Je heeft HBS. Dus, nou goed. Mulo, hè, ja. Nou goed. De 80-jarige oorlog was naar aanleiding van de tiende penning. We moesten wel 10% belasting gaan betalen in Nederland. En toen kwamen we in opstand tegen de Spanjolen enzovoorts. Tegenwoordig mag je 10% zelf houden ongeveer. Als je dat al haalt. En we leven trouw 90% in. Of zoiets. He? En voor de heer 10% is toch wel erg veel. We lopen wel 6 eeuwen. Hoeveel eeuwen? 4 eeuwen lopen we achter. 5 eeuwen. Weet ik. Voor de heer is 10% toch wel veel. Nee. Niet 10%, alles. Dat is een heel andere situatie. Dus wij zijn zijn eigendom. De vraag is niet hoeveel we aan de Heer geven. De vraag is hoeveel hij van ons gekocht heeft. Alles komt allemaal naar hem toe. Kijk, dat moet je leren. Dat is natuurlijk echt waar. Ik weet wel, er worden heel wat, dus ook deze week worden er heel wat discussies gevoerd over hoe ver het allemaal strekt en zo. Maar het heeft natuurlijk geen enkele zin. En hoe het ook zij, de kwestie komt altijd uit bij dat men komt tot geloof in de Heer Jezus en zich dus gewoon aan hem overgeeft, aan hem uitlevert en zich van hem afhankelijk stelt voor de volle 100%. En alle discussie over welk onderwerp dan ook daaromheen komt toch altijd terecht bij dit punt. Bezwaar dat men maakt tegen een of andere uitspraak die ik bijvoorbeeld zo links uit de flank eventjes losjes zeg, zal ik maar zeggen. Bezwaar daartegen heeft als achtergrond dat men de hoofdmoot van het verhaal niet wil horen. Dat is waar het over gaat. Je moet toch iets hebben om die boodschap mee te kunnen verwerpen, zal ik maar zeggen. Hè? En ik zeg nogal veel, dus je vindt altijd wel wat. Nou goed. Maar neem niet weg dat de boodschap in essentie er maar één is. Geef je over aan de Heer, je hebt niks te verliezen. Wat zou het kunnen zijn? Hoe was dat niet ook alweer, wilde wegen? Hè? Je weet niet welke ik bedoel. Nee. Wil een wond aan Jezus geven, weet je nog dat niet? Ja. Wij wijden hem onze krachten, al onze gaven, onze krachten, met de ijver onze jeugd, zongen wij vroeger. En dat is hoe het is, dat is de boodschap. Wij zijn zijn eigendom, wij zijn geofferd. Dat is niet anders, daar kun je niet op afdingen, dat is wat de Heer gedaan heeft. We zijn zijn lichaam, we zijn zijn eigendom en heeft zich namelijk zijn lichaam in dienst gesteld van God. En waarom ook niet, want het is een geweldige dienst, het is een dienst van koningschap en priesterschap. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En hem zij de heerlijkheid. Dat is Openbaring 1, vers 6 of daar in de buurt. Zie. En ik zou niet weten wat daar nou tegenin te brengen is. Of het wel waar is. Natuurlijk is het waar. Er staat hier in die Bijbel het woord van God. Er staat er bij herhaling. Het wordt systematisch uiteengezet. Het wordt geïllustreerd in oud-testamentische beelden. En het komt steeds opnieuw terug met andere termen, hoe het ook maar zijn. Maar, en of we nou leden zijn van zijn volk, of schaapjes zijn van zijn kudde, of gewoon leden van de gemeente en leven in een huis enzovoort. Ja, wat het ook maar is, maar het is elke keer hetzelfde verhaal. Of het waar, natuurlijk is dat waar. Dat is onze positie. En velen onder ons kunnen precies dat ook getuigen uit de praktijk van hun leven. Zolang je bezig blijft met je eigen dingen, je eigen spoor, je eigen idealen die je je voorstelt, heb je aan de Heer niks en doet de Heer ook niks voor je. Dat betekent het niks. Dan heb je leuke theorieën, maar ze werken toch niet. En je kunt bidden tot hoeveel moest je ook weer werken, maar goed. Het gaat niet werken. Het werkt pas als je het hele zaadje loslaat. Sommigen komen voor dat doel in grote moeilijkheden, voor het gemak. En dan kun je zeggen, heer, ik heb toch niks te verliezen. Dan weet je dat ook. Maar het was altijd al zo, hoor. Je hebt niks te verliezen. Je staat er heel beroerd op. En je zegt, hier ben ik. Wat u ermee moet, is mij een raadsel. Dat u mij gebruiken kunt, is mij een raadsel. Maar hier ben ik. Om uw wil te doen, o God. Want strikt genomen, als de woorden van ons hoofd luiden, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen, dan zijn dat dus ook de woorden die wij tegen God zouden zeggen. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Ik ben het wel niet altijd met u eens. Ik kan beter niet zeggen. Dan zeg je, ik begrijp u weliswaar niet altijd. Maar dat komt dan nog wel. Zoals het Crosskwartet zong, eenmaal zullen wij het begrijpen. Bij de Heer, we'll understand it better, by and by. Uit het Engels vertaald. Maar, en dat is ook zo natuurlijk. Je hoeft hier ook niet alles te begrijpen. En soms is het maar beter dat je niet alles begrijpt. Ben ik ook stellig van overtuigd. Het is maar goed dat je bepaalde dingen niet weet. Zie? Maar je gaat naar de Heer, hier ben ik. En dan zijn zijn beloften van kracht. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik zal met u zijn, mijn oog zal op u zijn. Ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. En ik zal mijn kracht in uw zwakheid volbrengen. Ik zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Enzovoorts. En daarna zingen we, ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Enzovoort. Dat is Bijbelse waarheid. En alles wat we daarop afdingen, ook voor onszelf, persoonlijk bedoel ik, doen wij de Heer tekort, maar ook onszelf. Ik bid u dus, in Romeinen 12 vers 1, ik bid u, broeders, let op dat het tot gelovigen gezegd wordt. Je komt eerst tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt, beschikbaar stelt, neerzet, plaatst. Hier is het. Tot levend offer. Ik heb mensen gekend die geacht werden Bijbel vast te zijn, maar die riepen heel hard van, nee, maar het lichaam is dood om de zonde wil. Om de zonde wil begrepen ze dus niet. Het lichaam is dood, God, dat is de oude mens, dat rekent God niet. Je kan doen wat je wil, dat maakt voor God allemaal niet uit. En ik kijk er ook niet naar om, want de oude mens, het vlees is dood. Dat is niet wat de Bijbel leert. Wel dat de oude mens als zodanig dood is, met het vlees, dat is gewoon een stuk gereedschap. En daarvan staat dat God het levend gemaakt heeft. Dat lichaam voor God is wel degelijk levend, omdat het met hem in verbinding staat. Omdat het geheiligd is in zijn dienst. En meer specifiek stond dat trouwens in hoofdstuk 6 eigenlijk, en ook in hoofdstuk 8, meen ik, van de Romeinenbrief. In de eerste plaats, dat was nog Romeinen 6, maar daar zijn we al voorbij gekomen. Romeinen 6, vers 8. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, logischerwijze. Met andere woorden, dat wij met Christus niet alleen zijn gestorven, maar dus ook zijn opgestaan en met hem leven. En dat het wis en waarachtig wel gaat over de positie van het lichaam, mogen blijken uit Romeinen 8. Nee, ik geloof dat het hier in Romeinen 6 ook staat. Maar anders staat het in elk geval in Romeinen hoofdstuk 8. En daar gaat hij doen. Vanaf vers 8 lees ik hem. Romeinen 8, vanaf vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. 8 vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Met geen mogelijkheid. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Hoe je dat in modern Nederlands moet zeggen, weet ik niet. Ja, indien, maar dat is weer onder voorwaarden. Maar ja, als het zo is dat de geest Gods in u woont, dan ben je niet in het vlees, maar in de geest. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, komt hem niet toe. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of je hebt die geest en dan kom je hem toe. Let op, dan kom je hem toe. Dan ben je zijn eigendom, betekent dat. Hè? Of je hebt die geest niet en dan kom je hem niet toe. Ben je niet behouden, ben je geen eeuwig leven ontvangen enzovoorts. Dus nou wil je nooit meer horen dat gedoe over, ja, maar ja, nou zijn we wel kind van God, maar nou moeten we nog de Heilige Geest ontvangen. Dus één en hetzelfde. Hè? Als je hem niet hebt, dan ben je niet wedergeboren. Geen punt. En let ook in het voorbijgaan even op hoe de uitdrukking verandert. Dat heeft met ons onderwerp niet zoveel van doen, maar ik wil er toch wel graag even op wijzen. Indien de... Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont, dus het heet geest, daarna geest Gods. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, dus nou heet hij ineens geest van Christus, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, en nou ben je het woord geest zelfs helemaal kwijt. De geest is namelijk Christus. Het is de onzienlijke Christus in ons. Het is het leven van Christus in ons. Hè? En indien Christus in u is, en dan komen we, hè, dan zo is wel het lichaam dood om der zonde, enkelvoud. Die M die moet u doorstrepen aan het eind van zonden. Ik weet niet waar die vandaan komt, maar die deugt niet, die klopt niet. Zo is het lichaam dood om der zonde wil, dat is wat we in Romeinen 6 besproken hebben. Het is gestorven, het lichaam is gestorven voor de zonde. Maar de geest is leven, en die geest woont in het lichaam. De geest is leven om der gerechtigheid wil, namelijk een leven om de gerechtigheid te dienen. Dat is de terminologie uit hoofdstuk 6, we zouden niet... der zonde dienen, maar der gerechtigheid dienen. We zouden onze leden stellen niet tot wapenen der zonde, maar tot wapenen der gerechtigheid. Het wordt hier ook weer aangehaald en het wordt verder ontwikkeld. Vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo... maak het verhaal zelf af. Ik bedoel, het is duidelijk wat er nu komt. Logisch denken, het is wel een kwestie van logisch denken. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal die geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft, die in ons woont, die geest zal dan toch ook ons uit de doden opwekken. Lichamelijk. Ja, we zijn waarachtig wel. We zijn levend lichaam. Na zijn opstanding uit de dood. Nou, dat staat er dus ook. Zo zal hij die Christus uit... Leuk hè, dat Jezus vervangen wordt door Christus. Dat is allemaal in de woordkeus verwerkt. Hè? Het begint met geest en het eindigt met Christus. En hier begint het met Jezus, maar het eindigt ook met Christus. Hè? Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat wil zeggen, zo zal hij, maar over zullen hebben we het al gehad hier in de Romeinenbrief. Hè? Het is niet de toekomst, het is het heden. Het is het trekken van, maken van een gevolgtrekking. Als het een waar is, zal het andere waar zijn. En let op dat wat er niet staat, voor de duidelijkheid. Er staat niet, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw dode lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Want dan zou het gaan over een toekomstige lichamelijke opstanding uit de dood. Maar wij zijn nog niet dood naar de oude mens, dus het is voor de toekomst. Nee, maar het gaat over het heden, dat is wat ik zeg. Hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. En als sterfelijk is, is het nog niet dood. Ik bedoel, dan bestaat het nog en leeft het nog naar de normen van de oude mens. Wij zijn weliswaar voor God afgeschreven, weet u nog, want ook in dat nieuwe huis. Doodverklaard. Maar hij liep nog wel een beetje rond. Zonder rechten en plichten. Hij hoefde dus ook geen belasting te betalen, zodat hij een van de rijkste mannen ter wereld moet geweest zijn. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Na zijn dood was hij de rest, nou goed. Maar zo zal hij die Christus uit de dood opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken. En wij alle hier, wij zijn hier in een sterfelijk lichaam, maar als wij wedergeboren zijn, is het lichaam weliswaar dood om de zonde wil, maar levend voor God. Omdat God er zijn leven in geplaatst heeft. Zit er nog leven in het lichaam, dan is het lichaam levend. En er is leven, zelfs eeuwig leven, in het lichaam. En dus is het een levend lichaam. Wij waren dood door misdaden en de zonde, maar we zijn levend gemaakt met Christus. Zie. En dus kan de apostel zeggen in hoofdstuk 12 vers 1. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend offer. Ook tot heilig offer, maar die heb ik onderweg inmiddels al wel besproken. Namelijk gewijd aan de dienst aan God. Implicerend, niet noodzakelijk, maar in het algemeen toch implicerend priesterschap. En daarna gode welbehagelijk. Heb u dat nou ook, dat u wel wat voor de Heer wil doen? U weet wel, samen zoeken. Zo is het lied ook alweer. Zingen wij het eigenlijk ook. Samen bidden, samen zoeken naar de wil van ons. Er hoeft niet lang te zoeken. Hij wil dat u uw lichaam stelt tot levend, heilig offer. Dat je het daarna niet helemaal weet, komt gewoon omdat je veel te hard loopt en dingen wil waarvan de Heer zegt, daar ben je nog lang niet aan toe. Dat vertel ik je wel als je groot bent. Dat staat hier in de volgende verse. Want als wij onze lichamen, dat is al wat wij zijn en hebben. Hoe zegt het lied er? Al wat ik ben, al wat wij zijn of hebben, Heer, zij u alleen tot lof en eer. Dat is uit de vergaderingsbundel, geloof ik. Van de oude voorhoevenbundel. Goed, schiet me ineens te binnen. Maar als dat zo is, als wij onze lichamen stellen tot levend gode welbehagelijk offer, dan volgt vers 2. Dat wij namelijk veranderd zouden worden in ons denken, dat gebeurt daarna pas. Er zijn mensen hier, ze hebben het mij ook gezegd, die zitten te wachten op verandering van denken en daarna denken ze dat ze tot geloof kunnen komen of moeten komen. Dat is niet waar. Je moet je gewoon in alle nederigheid onderwerpen aan wat de meester met een hoofdletter M gezegd heeft. En daarna zal hij je onderwijzen. En zolang je weigert de man als meester te erkennen, zal je dus geen klap van hem leren. En zolang je de Heer niet wil erkennen als Heer in je leven, zul je van die Bijbel ook niks begrijpen. Al was het maar omdat je je met heel je wezen tegen zult verzetten. En als je je verzet, leer je niks. En zolang je tegenspreekt, leer je dus ook niks. Zo werkt dat. Als je wat wil leren, veronderstelt dat onderwerping. Daar begint het mee. Daarna volgt dus verandering van denken en daarna zal men ook daadwerkelijk mogen proeven, dat is vers 2, mogen proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij, maar die is dan specifiek, dat wil zeggen voor jezelf, voor het individu. Algemeen geldt, dat is de norm, dat de gelovige zijn lichaam stelt tot levend gode welbehagelijk offer. Niet als iets waarna men streeft en wat men hopelijk nog ooit een keer bereikt, op het sterfbed of kort daarvoor of iets dergelijks, maar volstrekt andersom. Daar begint het mee. En als dat er niet is, hoeven niet te rekenen op een normaal christelijk leven. Kun je alleen rekenen op een leven vol van strijd en vol van onzekerheid. Waarbij je afvraagt, als er dan een God is, waarom doet hij dan niks voor me? Wat een dwaze uitspraak is, omdat het veronderstelt dat God de butler is. Als we dan een butler hebben, waar is hij dan? Waarom luistert hij niet? Ik bel steeds en hij komt maar niet. Dan maken we grotere bellen, hangen we in een grote klokkentoren, dan hoort hij misschien nog bellen en hij komt maar niet. Hè? Nou ja, toen maar weer. Nee, als wij dan zijn eigendom zijn, waarom hoort de Heer er niks van ons? Waarom merkt hij er niks van ons? Waarom zijn we dan niet beschikbaar voor hem? Waarom luisteren we niet? En waarom is het zo dat als hij ons iets bekend maakt, dat wij dan meteen zeggen, ja, maar dat hoeft toch, dat is toch niet belangrijk voor onze zaligheid? Dat hoeven wij toch niet te weten? En vervolgens, dat hoeven wij toch niet te doen? Maar waarom dan niet? Omdat je bang bent voor gek versleten te worden? Hè? De hele wereld is gek. De hele wereld leeft in, dat meen ik serieus, de hele wereld leeft in de macht der duisternis. Al die mensen die lopen met waanideeën rond, die ze zelf opgebouwd hebben en verdwalen erin, weten de weg niet meer, komen bij de psychiater en wat doet die? Die weet er ook niks van, dus die laat je praten. Voor een aanzienlijk bedrag, ja. Economie moet draaien enzovoorts. Hè? En waarom is het zo? Omdat men de waarheid verwerpt. Simpel genoeg, dat is de basis van de waarheid. Wat is, hoe is het echt? En als je dat aan de kant gooit, ja, dan zit de wereld met leugens in elkaar. Daar word je helemaal geschift van. Ja. Als je voor vol wil worden aangezien, dan heb je de waarheid. Daar doe je niet mee met die wereld, met die duisternis. Dan wandel je in het licht van Gods woord. Dan ga je door het leven, marcherend. We hebben een groot, almachtige God. We hebben een groot, almachtige God. Zo is het toch? Die hebben wij. Die kennen wij. Die leidt ons door het leven. En die brengt ons naar onze uiteindelijke bestemming. Die hij voor ons bepaald heeft. En daar laten we het bij. Even het woord.